privilege of living most of my life in a small town. I was just your average hockey mom and signed up for the PTA. I love those hockey moms. You know, they say the difference between a hockey mom and a pit bull? Lipstick. I came to office promising major ethics reform to end the culture of self-dealing. And today that ethics reform is the law. While I was at it, I got rid of a few things in the governor's office that I didn't believe our citizens should have to pay for. That luxury jet was over the top. I put it on eBay. I love to drive myself to work, and I thought we could muddle through without the governor's personal chef, although I got to admit that sometimes my kids sure miss her.
Ja, een van de beste speeches ooit van een vicepresidentskandidaat. In dit geval is dat Sarah Palin, die zich echt positioneert als een vrouw van het volk. Ja, en daar wil ik het met jullie over hebben vandaag, over running mates, vicepresidentskandidaten. En dat doe ik omdat daar veel vragen over zijn binnengekomen. We hebben natuurlijk de vorige podcast uitgebreid aandacht besteed aan wat ik dan noem het probleem Kamala Harris. Nou, als je daar meer over wilt weten, dan moet je even de vorige podcast luisteren, of de podcast daarvoor moet ik zeggen. En omdat er natuurlijk ook veel vragen binnenkomen over wie Trump zou kunnen kiezen als zijn running mate. Nou, om dat allemaal een beetje in perspectief te zetten, een beetje te kunnen kaderen, even teruggrijpen dus op die speech van Sarah Palin. Dacht je nou bij jezelf net van, hey, dit smaakt een beetje naar meer, dan kan ik je aanraden om dat even te YouTuben. Dan klik je gewoon, of dan typ je gewoon in Sarah Palin 2008 RNC, hè, de Republican National Committee, en dan zie je dus die speech uit 2008 van haar, want daar was dit fragment van. John McCain nam het op tegen Barack Obama en John McCain had een groot probleem, want ja, die campagne van hem, dat sudderde maar een beetje door. McCain was weliswaar een outsider in zijn eigen partij, maar toch al iemand die al tientallen jaren in de Amerikaanse senaten zat, toch een beetje het meest luxe verzorgingstehuis van Amerika. En dus had hij het lastig tegen die messias aan democratische zijde, namelijk Barack Obama. En toen is gedacht vanuit zijn campagneteam, er is een hele leuke film ook over gemaakt, Game Change. Toen is gedacht, ja, daar moeten we wat aan doen. We moeten iemand naar voren schuiven die niemand ziet aankomen, die in één keer het hele beeld doet kantelen van die oude witte man John McCain, die ook nog eens een beetje moeilijk loopt omdat hij in Vietnam gevangen is genomen en gemarteld is. Daar moeten we een heel bijzonder jong iemand tegenover zetten. En toen is een beetje op internet gezocht en vond men uiteindelijk de gouverneur van Alaska. En dat was Sarah Palin. En nou ja, wil je meer over weten hoe dat gegaan is, kun je de HBO-film Game Change kijken, die weer gebaseerd is op het boek Game Change, wat ik je ook kan aanraden, wat gaat over die verkiezingen uit 2008 en een mooi kijkje achter de schermen geeft. Maar goed, waarom werd Sarah Palin uiteindelijk dus naar voren geschoven? Om die campagne een impuls te geven, want John McCain was oud en wit en dus kwam er iemand, een echte outsider, dat hoor je haar net zeggen, oké, ik was gouverneur van Alaska, toen heb ik het privévliegtuig verkocht, ik heb ook de privéchef ontslagen uit het huis van de gouverneur. Mijn dochters vonden dat jammer, maar goed, het scheelt de belastingbetaler wel weer geld. En zij gaf met dat soort uitspraken, met haar achtergrond ook, met haar bijzondere, duidelijke manier van praten, een enorme impuls aan die McCain-campagne. Werd ook meteen duidelijk in de peilingen destijds. Het enthousiasme bij de Republikeinen was terug. Duurde helaas niet lang, want vervolgens maakten ze een aantal uitgeleiders, om het maar zacht uit te drukken. Maar goed, het idee was wel, ja, hoe kunnen we wat energie in onze campagne pompen. Nou, dat, en zo moet je eigenlijk kijken naar zo'n running mate. Hè. Kan hij of zij iets aanvullen aan de bestaande kandidaat? Waarom heeft Obama voor Biden gekozen? Omdat er kritiek was. Hij heeft geen enkele ervaring. Hij is groen achter de oren. En toen is er gekozen voor een betrouwbaar figuur die ook nog eens wit was. Hè. Obama was natuurlijk een historische kandidaat, maar je neemt ook een risico met de eerste zwarte presidentskandidaat ooit. Combineer dat met het feit dat hij weinig ervaring had. Nou, dus zochten ze een oude, witte, ervaren man. Dat is Joe Biden. Donald Trump in 2016 was natuurlijk echt een outsider, hè? Een zakenman. Voor het eerst ooit dat er een presidentskandidaat, uiteindelijk zelfs het Witte Huis bereikte, die geen politieke dan wel militaire achtergrond had. En tijdens die campagne waren daar natuurlijk terecht ook wel zorgen over. Van ja, vertrouwen we hem onze partij wel toe? En toen is er gezocht naar iemand die die verbinding kon leggen met de traditionele conservatieve republikeinse achterban. En dat werd Mike Pence. Nou, ik heb de vorige keer uitgelegd in de podcast over Kamala Harris waarom zij tot running mate gekozen is. Biden, oude witte man. Daar moest zeker gezien het belang wat de Democratische Partij hecht aan inclusiviteit op zijn minst een vrouw en het liefst een gekleurde vrouw bij. Hè? Dus je probeert altijd een beetje iets aan te vullen wat er nog niet is. Waarbij je hopelijk in wat toch een grote optelsom is, namelijk de verkiezingscampagne, waarbij je dus hopelijk wat meer kiezers naar je toe kunt trekken die nog twijfelen. Dat hoeft niet per se op deze manier te gebeuren. Dat je dus zegt, nou, we hebben een oude witte man, dan moet er een jonge gekleurde vrouw bij komen. Een goed voorbeeld daarvan is Bill Clinton in 1992, die George H.W. Bush uitdaagt. En Bill Clinton was de man uit Hope, Arkansas, die een nieuwe generatie belichaamde, die de brug naar de 21ste eeuw wilde bouwen, die nieuwe ideeën te bedden bracht, die de Democratische Partij ook een beetje hervormde. Hij zei dat de Democraten niet meer de partij van die grote overheid kunnen zijn. Eigenlijk was hij, net als Wim Kok en Tony Blair, een man van de derde weg. Hè? Dus die een sociaal vangnet combineerde met toch vrij liberale economische opvatting. En die heeft uiteindelijk als running mate Al Gore gekozen. Dat was een hele jonge senator uit Tennessee. En ja, de beweegreden van Clinton daarachter was van, ja, ik wil juist benadrukken dat ik een nieuwe generationele, een nieuwe generatie kandidaat ben, om maar even zo te zeggen. Dus die heeft een kandidaat gekozen die dat nog eens verstevigde. Nou, als we dan naar Trump gaan kijken, want bij Biden weten we, die zit vast aan Kamala Harris. Of dat goed of slecht is, zullen we in november wel zien. Ik denk dat het een probleem is. Overigens terecht punt van jullie dat zij geen brok aan het been van Biden is, maar een blok aan het been van Biden. Story of my life, jongens. Allemaal van dat soort uitspraken, die haal ik altijd door elkaar. Inmiddels heb ik het maar omarmd. Dus je zal mij vaker dat soort beeldende uitspraken door verkeerd zien. Of ze ook spreekwoorden en zo gezegde verkeerd horen uitspreken. Maar bij Trump is het natuurlijk wel interessant, en trouwens bij RFK Jr. ook. Wie gaan zij als running mate kiezen? Nou, van Trump kun je zeggen, die is natuurlijk ook op leeftijd, heeft best wel wat problemen bij vrouwelijke kiezers. Al zijn de laatste peilingen daaromtrent weer wat gunstiger voor Trump. Maar over het algemeen, vrouwen zijn toch wat meer, die hebben toch wat meer moeite met de wijze waarop hij andere mensen bekritiseert en namen noemt en hoe onbeschoft hij soms kan overkomen. Dan zou je bij Trump kunnen zeggen, nou oké, als jij dus kennelijk oud bent, net als Biden, en je hebt een probleem met vrouwen, dat je een jonge vrouw nodig heeft. Nou, Trump heeft ook altijd een campagne gevoerd tegen Washington, dus dan kom je uit op een jonge vrouwelijke republikeinse gouverneur. Nou, ik heb de vorige keer gezegd, daar kun je gewoon een lijstje van maken. Twee voorbeelden die ik even kan noemen in dat kader. Je kan dan denken aan de gouverneur van Arkansas. Dat is Sarah Huckabee Sanders, die oud-woordvoerder van Trump. Kan hij het natuurlijk goed mee vinden. Is een vrouw die ook heel veel mensen in die dieprode staten aanspreekt. Maar je kunt ook denken aan de gouverneur van South Dakota. Dat is Kristi Noem. Ook een hele succesvolle vrouwelijke republikeinse gouverneur. En dan ben je dus iets aan het aanvullen wat er nog niet is. Namelijk, je kiest voor een jonge vrouw. Terwijl Trump natuurlijk een oude man is. Je kan ook denken, als Trump, net als toen destijds met Mike Pence, toch iemand wil kiezen die, nou, ook wel ver van Washington staat, die een gouverneur is, maar toch wat meer binding heeft met de traditionele Republikeinse partij, die misschien zelfs wel juist ook heel veel punten scoort op een onderwerp wat momenteel hot is en waarschijnlijk in november nog steeds hot is, namelijk de problemen aan de grens met Mexico. Ja, dan kun je ook zeggen dat hij kan kiezen voor Greg Abbott. En Greg Abbott is de gouverneur van Texas. Ook heel populair daar. Zit ook nog eens in een rolstoel. Dat zeg ik omdat hij daarmee een bijzondere verschijning is in de Amerikaanse politiek, maar ook omdat je dan ook op die manier iets aan inclusiviteit kan doen. Dus dat zou helemaal geen gek idee zijn. Ja, en als Trump een Clintontje wil doen en echt wil zeggen van, ja, ik ben natuurlijk die zakenman, die outsider, die de swamp, het moeras in Washington op wil blazen, zal ik maar even zeggen. Ja, als hij dat beeld wil verstevigen, dan kiest hij voor Vivek Ramaswamy als running mate. Dus dat zijn een beetje de keuzes die Trump heeft. En ja, we zullen de komende maanden zien wie dat zal worden. Ik verwacht eerlijk gezegd daar geen uitsluitsel van binnenkort, omdat Trump er alles aan gelegen is om zo lang mogelijk die speculatie in de markt te houden. Goed, tot zover wat je wat mij betreft even moet weten, dus over die running mate van Trump. Dan naar jullie vragen die jullie weer hebben ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, en de eerste vraag die komt van Willem. Willem stuurt een lange vraag, maar het komt erop neer dat hij zegt, hè, stel dat Trump nou de volgende president wordt, dan verwacht ik een heksenjacht op personen die hem tijdens zijn bewind hebben geconfronteerd, dan wel zijn afgevallen. Denk aan Mark Milley, onder andere zijn een generaal en ook zijn chief of staff destijds. Trump heeft aangekondigd dat hij daar tijdens een nieuw presidentschap werk van gaat maken. Ik vind dat verontrustend. Wel ga ik ervan uit dat het leger zich niet zal laten kapitelen. Graag je reactie. Ja, Trump heeft inderdaad gezegd, hè, dat hij wraak wil nemen. Maar hij zegt dan ook er wel weer bij dat hij vooral wraak wil nemen namens de mensen in het land. Dus dan ga ik er niet echt van uit dat hij de mensen die jij net noemt zal proberen te straffen op wat voor manier dan ook. Behalve dan dat ze geen nieuw baantje meer aangeboden krijgen. Maar goed, dat verwacht ik eerlijk gezegd ook niet, dat zij überhaupt op een baantje zitten te wachten. Ik zou het overigens een beetje met een korreltje zout nemen, al die wraakacties richting andere mensen. Ik herinner me nog dat Trump zei tijdens de presidentscampagne in 2016... dat het eerste wat hij zou doen is een speciaal aanklager aan laten stellen om Hillary Clinton te onderzoeken en met name wat er rond haar e-mails is gebeurd. En nou ja, een dag na de verkiezingen zei hij Hillary enorm te respecteren en is hij daar nooit meer op teruggekomen. Dan een vraag van Rick. Die zegt, hey Raymond, als Trump nu niet wint, krijgen we dan over 4 jaar dit hele circus weer? Ja, Rick, dat zou kunnen. Er is wel erg veel aan gelegen voor Trump om nu te winnen. Hè? Want een van de redenen waarom Trump wil winnen is om al die rechtszaken ongedaan te maken. En dus is het in november voor hem wel erop of eronder. En daarom voorspel ik ook dat, nou ja, één, dat voorspel ik niet. Ik weet gewoon zeker, als Trump verliest, dan accepteert hij dat niet. Maar dat het ook nog wel eens grimmig kan worden, omdat Trump echt tot het uiterste zal gaan om die overwinning af te dwingen. Nou, mocht echt duidelijk zijn dat hij ruimschoots heeft verloren en mocht dat vrij snel duidelijk worden en we are moving on. Ja, je kunt nooit uitsluiten dat Trump dan inderdaad opnieuw zegt, ik ga weer een presidentscampagne starten. Want ja, die rechtszaken die blijven dan, die worden dan alleen maar extra relevant. Die kan hij ook niet laten verdwijnen. Ik sluit alleen niet uit dat Trump dan iemand anders naar voren schuift om zo'n campagne te starten. Bijvoorbeeld zijn zoon Donald Trump Jr. Dat lijkt mij in dat geval verstandiger om dat te doen. En die kan zijn vader natuurlijk ook helpen door, mocht hij tot president gekozen worden, of mocht een andere vertrouweling van Trump tot president gekozen worden, om dan die rechtszaken te laten verdwijnen. Dat is natuurlijk heel goed denkbaar dat een andere republikein, een Trumpist, president wordt en dan zegt, nou ja, we moeten onze oud-president niet langer achtervolgen met die rechtszaken. Die gaan we gewoon de prullenbak in gooien. Dan een vraag van Bert-Jan. Die zegt, hoi Raymond, dank voor je podcast. Het motiveert mij om de verkiezingen nauwer te volgen dan ik voorheen deed. Nou, dat vind ik leuk om te horen, Bert-Jan. Hij schrijft, in een aantal staten, Michigan, Georgia en Arizona, heeft Biden substantieel meer stemmen gekregen dan de gemiddelde stijging van het aantal stemmers. Met andere woorden, als de stijging van het aantal stemmers evenredig verdeeld zou zijn geweest, zou Trump deze staten gewonnen hebben. Is duidelijk hoe Biden dit voor elkaar heeft gekregen. Nou ja, heel simpel. Dat heeft hij gewoon gedaan door meer stemmers zich te laten registreren. Uiteindelijk zijn er heel veel mensen in Amerika die standaard gewoon een rood of een blauw hokje, dus democratisch of republikeins, zouden stemmen. Maar die moet je wel geregistreerd krijgen, zodat ze kunnen stemmen. En dat heeft Biden gewoon beter gedaan dan Trump destijds. Dan een vraag van Koen, die zegt, dag Raymond, ik vroeg me af of je wel eens naar de podcast van Maarten van Rossum luistert. Hij vindt de Amerikaanse democratie de meest ondemocratische van alle democratieën. Hij vindt de Republikeinse Partij een populistische partij geworden. En volgens hem is het ook een minderheidspartij ten overstaande van de Democratische Partij als je kijkt naar de absolute aantallen. Ik vroeg me af hoe jij naar zijn mening kijkt. Ja, Koen, laat ik dan even dat laatste eruit pakken. Het klopt wat Van Rossum zegt, dat de Democraten landelijk gezien meer stemmen halen altijd dan de Republikeinen. In ieder geval de laatste 7 of 8 verkiezingen is dat zo geweest sinds 1992. Is dat in ieder geval zo geweest, behalve in 2004, toen had Bush niet alleen meer kiesmannen, ook meer stemmen. Maar ja, ik vind dat we eerlijk gezegd een beetje moeten ophouden met het zeuren over die kiesmannen. En helemaal moeten we ophouden met het zeggen dat het ondemocratisch zou zijn. Ik heb uitgelegd al een paar podcasts geleden waarom ik, en ik doe dat trouwens ook in mijn boek Lang Leven Trump, waarom ik die kiesmannen bij de Verenigde Staten vind passen. Dat is ook nou eenmaal hoe dat systeem in elkaar zit. Dat gaat niet veranderen. Ik denk ook helemaal niet dat het ondemocratisch is, om er nog even een ander argument bij te halen. Kijk naar de verkiezingen in Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Hè. Daar halen de conservatieven misschien 30% van de stemmen, maar het levert ze 60% van de zetels op in het lagerhuis door dat districtenstelsel. Er zijn tal van partijen die 10, soms zelfs 12% van de stemmen halen, maar nul zetels halen vanwege het feit dat er dus een districtenstelsel is. Zie je in Frankrijk ook, zie je voor een deel ook in Duitsland. Zo is er op ieder systeem iets aan te merken. Die kiesmannen die horen bij Amerika, die zijn zeker niet ondemocratisch. Die zijn juist heel democratisch. Die horen bij dat systeem daar. En het is niet altijd zo in een democratie dat degene met de meeste stemmen wint. In het geval van de Verenigde Staten bijvoorbeeld, wint degene die de meeste stemmen haalt verspreid over de staten. Dat is ook een vorm van democratie, niks ondemocratisch aan. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Blijf die insturen. Kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik ze weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.